Fijn dat je luistert naar de podcast van Vier. Elke maand hoor je in deze podcast een Bijbelverhaal met een uitleg in gewone taal. Vier deelt graag het hoopvolle leven met je, wil relevant zijn voor je dagelijks leven. Elke vierde zondag van de maand kun je Vier ook live meemaken. Bij Vier kun je God leren kennen. Iedereen is welkom. Lees erover op vierdezondag.nl. Vier jij met ons mee?
Bij zijn onderwijs gebruikte Jezus vaak voorbeelden. En die voorbeelden waren vaak in de vorm van een verhaal. We lezen vandaag zo'n voorbeeld. Dat noemen we in de Bijbel een gelijkenis. En we lezen vandaag uit Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich. En hij geeft hun de opdracht om voor zijn geld te zorgen. De ene dienaar krijgt 1 miljoen. De tweede 500.000 en de derde 100.000. De Heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. De dienaar die 1 miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er 1 miljoen bij. De dienaar die 500.000 gekregen heeft, doet hetzelfde. En hij verdient er 500.000 bij. Maar de dienaar die 100.000 gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn Heer. Na een lange tijd komt de Heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben. De dienaar die 1 miljoen gekregen heeft, komt bij de Heer. Hij geeft hem ook 2 miljoen en zegt: Heer, u gaf mij 1 miljoen. Kijk, ik heb er 1 miljoen bij verdiend. Dan zegt de Heer tegen hem: uitstekend. Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest. Ook de dienaar die 500.000 gekregen heeft, komt bij de Heer. Hij zegt: Heer, u gaf mij 500.000. Kijk, ik heb er 500.000 bij verdiend. Dan zegt de Heer tegen hem: uitstekend. Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest. Maar dan komt de dienaar die 100.000 gekregen heeft. Hij zegt: Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg. U wilt altijd meer. Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug. Dan zegt de Heer tegen hem: jij bent een slechte en luie dienaar. Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu met rente terug kunnen krijgen. De Heer zegt tegen zijn knechten: pak het geld van hem af en geef het aan de dienaar die 1 miljoen verdiend heeft. Want iedereen die veel heeft, krijgt nog meer. Zo krijgt hij meer dan genoeg. Maar wie bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt. Breng deze waardeloze dienaar ver weg. Breng hem naar de donkerste plaats, waar iedereen huilt van ellende en spijt.
Misschien krijg je wel eens van die mailtjes zoals deze hier in beeld. Mailtjes in de sfeer van: gefeliciteerd, je hebt de loterij gewonnen en je krijgt een groot bedrag. Hier staat een ander bedrag, maar laten we zeggen pakweg 500.000. En je weet natuurlijk als je zo'n mailtje krijgt dat er niets van klopt. Het is spam. De afzender wil maar 1 ding van je en dat is dat je ergens op een linkje klikt of dat je terugmailt. En wat je dan krijgt is niet 500.000, maar je krijgt waarschijnlijk dat je gegevens worden gestolen. In het verhaal dat Jezus vertelt, dat je net hebt gehoord van Gajonne, gaat het er anders aan toe. Jezus vertelt over een man die plotseling op reis moet. En daarom roept hij 3 mannen bij zich. En zij krijgen elk een aantal talenten. Maar talenten zijn hier niet wat je zou denken. Bij talent denken wij iets aan iets dat je goed kunt. Goed piano spelen, snel hardlopen. Maar Jezus dacht bij talenten aan iets anders. Aan dit namelijk, aan munten. Een talent was een munteenheid in de oudheid. Het waren een bepaalde hoeveelheid zilveren munten. En het gewicht daarvan was 1 talent. Ik weet niet of je een beetje kan rekenen, maar daar komt ie. 1 talent was 6000 schelling waard. En een schelling was het dagloon van een arbeider. 1 talent is dus 6000 dagen werken. Even doorrekenen nog. Een gemiddelde Nederlander verdient, ik heb het opgezocht, 85 euro per dag. Dus 85 euro keer 6000 is 510.000 euro. Daar heb je hem, je 500.000. Een 500.000 is 1 talent zilver. En die man die op reis moest, die gaf 1 man 5 talent. Dat is dus 2,5 miljoen euro. En de ander krijgt 2 talent, 1 miljoen. En de laatste 1 talent, het 500.000. 1 ding is duidelijk, dat deze man een groot vertrouwen heeft in zijn dienaars. Zelfs de knecht die weinig lijkt te ontvangen, 1 talent, krijgt dus eigenlijk heel erg veel. De man uit het verhaal die op reis gaat, staat symbool voor Jezus zelf. Je moet je bedenken dat toen Jezus dit verhaal vertelde, hij zichtbaar en tastbaar op aarde was. De mensen konden hem zien en aanraken. En precies daarvoor was Jezus ook naar de aarde gekomen. Om te vertellen over de liefde van God. Om die liefde van God ook te laten merken, te ervaren. Maar terwijl Jezus dat werk doet, realiseert hij zich ook al dat er een andere tijd aankomt. Een tijd waarop hij niet meer op de aarde werkt, maar in de hemel. Een tijd waarop zijn taak op aarde erop zou zitten en hij vanuit de hemel verder zou gaan werken. En dan komen die 3 mensen uit het verhaal in beeld. Zij zijn belangrijk. Want die man die geeft wat hij heeft, zijn werk zou je kunnen zeggen, de vruchten van zijn werk, geeft hij door aan die 3 andere mensen. En dat is eigenlijk ook wat Jezus doet. Bij die 3 mensen horen de leerlingen van Jezus, zijn volgelingen die met hem meegingen, die het verhaal hoorden op dat moment. Maar evengoed kunnen jij en ik daarbij horen. Jezus geeft je namelijk in je leven een taak. Hij maakt je verantwoordelijk. Hij zou graag zien dat je verschil kunt maken in deze wereld, zoals hij verschil heeft gemaakt. En daarmee laat Jezus ook veel zien van wie God is. God kiest ervoor, vaak om zichzelf zichtbaar te maken, door de woorden en daden van mensen zoals jij en ik. Dus al het werk van Jezus, alles wat hij heeft verteld over de liefde van God, wat hij heeft laten zien aan de mensen, dat draagt hij over en legt hij ook als het ware in jouw handen. Dus in San Diego in Amerika een beeld. En dat beeld is een beeld van Jezus, dat staat net buiten het kerkgebouw. En het bijzondere aan dat beeld is, omdat het in de openbare ruimte staat, dat op een dag vandalen met dat beeld zijn bezig geweest. En die vandalen die hebben de handen van Jezus van dat beeld afgesloopt. En het kerkbestuur kreeg daar hoogte van. En die vonden dat jammer. En eerst wilden ze het beeld herstellen. Want wat is Jezus zonder handen? Maar ze dachten nog eens even verder over na en toen zeiden ze tegen elkaar, nee, dat beeld van Jezus buiten onze kerk zonder zijn handen, dat laten we zo, want er zit ook wel iets moois in. De handen van Jezus op aarde, dat zijn jij en ik. En het schijnt dat ze er een bordje bij hebben gezet, bij het beeld van Jezus. I have no hands but yours. Ik heb geen andere handen dan die van jou. En daar gaat het verhaal van Jezus ook over. De kern ervan is dat God in jou en mij investeert. Je krijgt een vermogen in je handen. Een ongelooflijke rijkdom. En die rijkdom is niet 500.000 op de bank. Die rijkdom is de kracht van God. Het is precies die liefde en die kracht van God die Jezus aan de mens had laten zien toen hij op aarde was. Die had uitgedeeld aan iedereen die het maar wilde hebben. En verderop in de Bijbel krijgt die liefde van God ook een naam. Daar wordt het de Heilige Geest genoemd. God zelf die met je meegaat, die met je aan de slag wil gaan. Die bij je is. De Heilige Geest die je leert om net als Jezus verschil te maken in deze wereld. En een logische vraag, tenminste zou ik een logische vraag vinden, is, ja maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? Verschil maken in deze wereld of die liefde van God en die kracht van God door je heen laten werken. Hoe doe je dat dan? Hoe gaat de Heilige Geest van God in je leven aan het werk? Het mooie is dat bij het verhaal van Jezus, hij dacht aan zilverstukken als het gaat om talenten. En wij denken aan wat je goed kan bij talenten. En het mooie is dat in zekere zin dat toch wel weer heel goed bij elkaar past. Het is een beetje hetzelfde als ons woord vermogen. Als ik een vermogen heb, dan heb ik veel geld, veel rijkdom, veel mogelijkheden. Maar als ik het vermogen heb om lasagne te brengen bij iemand die zorgen heeft, dan kan ik iets, heb ik een talent. Dan ben ik zorgzaam. En zo past het in dit verhaal ook bij elkaar. God laat zijn liefde en kracht vaak merken door jou heen. Door wat jij doet, door wat jij goed kunt. Moet je wel weten wat je goed kunt. En vandaar die dia die je waarschijnlijk al lang gelezen hebt. Volgens mij zijn er 3 manieren waarop je kunt ontdekken waar jouw talenten liggen. Wat jij goed kan. De eerste is wat je van nature graag doet. Waar je energie van krijgt. Waar je spontaan zin in hebt. Dat zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn voor wat je talent is. Als je als klein kind al zo'n kind was dat spontaan begon te helpen als je vader de woonkamer aan het stofzuigen was, dan is de kans groot dat je van nature een zorgzaam type bent. God gaf je een talent, het talent om voor anderen te zorgen. Dat is er gewoon. En dat brengt me ook bij die tweede. Als je dat niet herkent uit je eigen leven, dan zijn er ook nog anderen. Als jij als kind of tiener spontaan ging meehelpen in het huishouden, dan zei je vader misschien tegen jou, joh, wat fijn, nou help je mij alweer met stofzuigen. Dan zeggen anderen dus, die bevestigen wat jij goed kan. Je kunt er ook zelf om vragen. Misschien een mooie uitdaging voor deze week. Als je denkt, ja, waar ligt mijn talent? Kan ik dit goed of niet? Nou, neem 3 mensen die je goed kennen. Vertel wat jij denkt dat jouw talent is. En laat die mensen maar reageren. Wat vind je dat ik goed kan? Welke eigenschappen vind je fijn aan mij? En de derde is nog veel simpeler. Je kunt er heel topperig over doen hoor. Wat zijn mijn talenten? Welke gaven heeft God mij gegeven? Je hebt er helemaal testen voor. Dan kun je testen wat je goed kan en zo. Maar ik denk dan misschien een beetje nuchter. Maar sommige dingen moet je ook gewoon proberen. Je leert nooit zwemmen. En je weet niet of je kunt zwemmen als je niet in het water springt. Je gaat nooit piano leren spelen als je niet op les gaat en het gewoon gaat proberen. En je wordt nooit een leider als je een keer een klusje aanpakt waarbij je een beetje de voorzitter bent, zeg maar. En je weet niet of je creatief bent tot je eens een keer een paar kwasten haalt en wat verf. Probeer het uit. Dan zul je het vanzelf wel zien. Wat God met je van plan is. En misschien krijg je wel een talent waarvan je nooit hebt geweten dat je het had. Dat noemen we in de Bijbel dan een roeping. Dat zijn de allermooiste. Jezus roept dus op om in zekere zin zijn werk te blijven voortzetten. Om verschil te maken in de wereld. En het is nogal wat hij in handen geeft. De kracht en de liefde van God. Maar ik wil nog 1 keer met je terug naar het verhaal wat Geon al las. Want het is een beetje een tricky verhaal. Hij kan je ook nog weer een beetje op het verkeerde been zetten. Want in het verhaal worden de 2 mannen die hun vermogen, die hun talent hebben vermeerderd, beloond voor hun werk. Maar de derde man die zijn talent in de grond had gestopt, die wordt een beetje bestraffend, niet een beetje, wordt heel erg bestraffend toegesproken. En je zou daaruit kunnen denken dat jij vooral dat verschil moet maken. En dat als jij dat niet doet, dat er dan op het einde een donderpreek komt. Dat jij vooral indrukwekkende acties moet houden. Dat jij moet zijn zoals die man op het filmpje met een zaal vol mensen die je hebt gered. Of zoals moeder Teresa hier. Anderen helpen, wonen in sloppenwijken. En dat misverstand wil ik graag even met je rechtzetten. Want het boeiende van het verhaal van Jezus is dat het niet gaat om jouw inzet. Het verhaal begint namelijk met een geschenk, iets dat je krijgt, een talent, een vermogen, iets waar je mee aan de slag kan. De liefde en de kracht van God. Dat hoef je niet te verdienen. Dat is er gewoon. Dan kun je om vragen en dan zul je het krijgen. Zonder er iets voor te doen. De Bijbel noemt dat genade. Wij zouden zeggen gratis. En als je het verhaal echt goed leest, dan zie je ook dat het niet gaat om de beste of meeste resultaten. De eerste en de tweede man hadden het allebei goed gedaan, maar ze krijgen dezelfde beloning. En de man die op reis was geweest, zegt niet bij zijn terugkomst, wat goed dat je je talent en mijn geld hebt verdubbeld, maar hij zegt, wat goed dat ik je kon vertrouwen. Dat je trouw was aan mij. Dat je hebt gedaan wat je kon. En dat die derde man een tik op de vingers krijgt is niet omdat hij weinig resultaat had. Maar omdat hij het geschenk niet aangepakt heeft dat God wil geven. Dat hij niet durfde te dromen dat God zo goed is. Dat jij in je leven niet alleen bent. Maar dat je leeft met Gods kracht. En dat dat het verschil kan maken. Ik had helemaal aan het begin van mijn predikantsopleiding te maken met faalangst. En niet zo'n beetje ook. En ik moest tentamen doen, we deden dat mondeling, dat was makkelijker voor mij. En ik moest dat tentamen echt halen. En ik heb het 1 keer gedaan en ik haalde het niet. En ik heb het 2 keer gedaan en ik haalde het nog niet. En toen de 3e keer bij het gesprek, bij het tentamen, kreeg ik exact dezelfde vragen, woordelijk, van de docent als de 2e keer. En ik slaagde. En ik vroeg hem na afloop, heb je dat expres gedaan? Ja, zegt hij. Ik zeg, waarom? Nou, zegt hij, deze keer telde de inzet. En niet het resultaat. En ik denk dat Jezus op een dag ook zo naar ons leven zal kijken. Hij weet heus wel dat je niet zo machtig bent als hij zelf was. Je kunt geen wonderen doen. En je hoeft geen moeder Teresa te zijn. Daar gaat het Jezus helemaal niet om. Dat jouw naam op de voorpagina van de Barneveldse krant komt om wat je hebt gedaan. Nee, het gaat om op een manier die bij jou past, Gods liefde en kracht door te geven. Ik weet nog dat ik afscheid nam in mijn eerste gemeente. Ik was een jonge dominee toen. En alles was nieuw. En ik had heel erg gedacht dat bij dat afscheid mensen zouden praten over kerkdiensten. We hadden 1 dienst, 7 dopelingen. Het zat chockvol tot op het orgelbalkon aan toe. Fantastisch vond ik dat. Ik dacht, dat gaan de mensen allemaal op terugkomen. Of de openluchtdiensten waar we mee waren begonnen. Ik denk, dat gaan mensen vast noemen. Die events die we hebben neergezet met elkaar. En weet je wat me opviel bij dit afscheid? De een na de ander, die zei bedankt voor dat telefoontje. Bedankt voor dat je er even was op dat moment. Eén iemand zei, bedankt voor dat ene zinnetje wat je toen en toen hebt gezegd in dat gesprek. En ik kon oprecht dat gesprek me niet meer herinneren en het zinnetje ook niet. Ik bedoel maar, het zit niet altijd in de grote dingen. Juist de kleine dingen kunnen zo'n verschil maken. En Jezus zegt niet, kom op man, beetje inzetten, grote wereldveranderingen. Nee, gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Gewoon trouw zijn. Een beetje misschien zoals dit lampje. Klein lampje. Dat had eigenlijk een heel grote spot moeten zijn, maar dat kun je wel een beetje voorstellen. Kijk, je kunt proberen in je leven zelf licht te brengen bij anderen En dan ben je een soort zaklampje wat een beetje licht verspreidt, maar je kunt nooit heel de aarde licht maken. Dat is in je eigen kracht dingen doen. Maar Jezus leert je dat dat wat je nodig hebt, licht te brengen in de wereld, dat komt bij God vandaan. Dat is dat gloeilampje. En jij hoeft niet dat licht te zijn, dat is Hij wel. Jouw enige taak is om een van die kleine spiegeltjes te zijn en dan het licht te weerkaatsen. En hoe klein het ook is, God is in staat om precies op het juiste moment het juiste beetje licht op de juiste plek te brengen. En dat is een fantastisch leven. En ik hoop dat je dat leven vindt en kent.